interne keuken.
Er is iets. Als je ermee in aanraking komt, dan stijgen je kansen op allerlei ziekten spectaculair. En stijgt de kans dat je zelfmoord pleegt spectaculair. En ik heb het daarnet gedaan. Je denkt dan meteen dat is een stofje, ja, of dat is een molecule. Nee, Eva Kestes, goedemiddag. Kinderpsychiater.
Juist.
Het is geen stofje. Wat is het wel?
Het zijn jeugdtrauma's. Hoe meer je als kind, en vooral ook hoe jonger je als kind trauma's meemaakt, hoe groter je kans op zowel lichamelijke als emotionele problemen later.
Die emotionele problemen, dat verbaast mij niet. Dat je daar psychisch van in de knoop gaat en dat je allerlei therapieën moet gaan volgen als je getraumatiseerd uit je kindertijd komt, oké. Maar dat je kans op kanker en op longaandoeningen stijgen, dat is echt nieuw voor mij.
Ja, en nochtans is er al 20 jaar geleden een studie gedaan, de ACE-studie. En ACE staat voor Adverse Childhood Events, dus alle negatieve levenservaringen die je als kind kan opdoen. En ze hebben echt tientallen duizenden volwassenen onderzocht die allerlei lichamelijke problemen hadden. En ze zijn gaan vragen van hoeveel negatieve levenservaringen heb jij gehad als kind? En dan gekeken van hoeveel problemen hebben zij, zowel op lichamelijk vlak als op psychisch vlak. En dat was enorm. Er was een lineair verband tussen het aantal negatieve levenservaringen en het aantal lichamelijke aandoeningen, maar ook psychische aandoeningen.
Ja. En vanaf wanneer, hoe erg moet het zijn om een kindertrauma te noemen? Als je verliest bij het voetballen op de speelplaats, is dat een trauma? Of waarover hebben we het?
Waarover hebben we het? We hebben het over lichamelijk geweld. Zowel slachtoffer zijn als getuige zijn van huishoudelijk geweld. Het gaat over emotionele verwaarlozing, emotionele mishandeling. Het gaat over gescheiden worden van je ouders. Ofwel door een plaatsing in een voorziening, of als je ouders overlijden. Of als je ouders in een gevangenis geplaatst worden.
Dat soort van ingrijpende, voortdurende gebeurtenissen.
Het gaat enerzijds over de ernst, maar het gaat ook over het voortdurend aanwezig zijn van stress in een kinderleven.
Ja. En die studie die is uit 1998, ja. 20 jaar oud. Ja. Dat zijn twee Amerikanen, geloof ik, die dat hebben
bedacht. Ja, er zijn twee Amerikanen die daar vooral bekend voor zijn, maar het was eigenlijk, de groep was wel groter dan in het boek omschreven wordt.
En die hebben een tamelijk eenvoudige test gedaan. Ze hebben 11 vragen opgesteld.
Ja.
Vragen zoals, heeft een volwassene in je gezin je vaak zo hard geslagen dat je gewond raakt? Dat is een van de 11 vragen.
Ja.
Je moet daar ja of nee op antwoorden. En je telt het aantal ja's en dat is dan je ACE-score.
Juist.
En hoe hoger die ACE-score is, dan krijg je al die miserie. Lichamelijke, laat onze psychische miserie even opzij laten. Want dat vind ik, dat is niet contra-intuïtief.
Ja, maar ook daar wil ik het toch nog over hebben. Omdat ook daar we heel lang gekeken hebben vanuit de volwassen bril. Er is heel wat onderzoek gedaan rond trauma bij volwassenen. Hè, en dat is zeker de oorlogs... de veteranen die terugkomen van de oorlog, de shellshock die beschreven is. Dat is wat mensen heel goed kennen en begrijpen. En we hebben ook heel lang vanuit kinderpsychiatrie gekeken naar trauma bij kinderen vanuit die bril. Denkend van, kinderen zijn kleine grote mensen. Maar eigenlijk klopt dat niet. Kinderen, hun brein werkt nog anders dan dat van de grote mensen. En hoe trauma zich voordoet bij kinderen... Ja, als je een enkelvoudig trauma hebt, als je één keer, en dan bedoelen wij mee, je bent als kind getuige van een overval of je maakt een terroristische aanslag mee, dat is een enkelvoudig trauma. Als jij voor de rest heel gewoon opgegroeid bent, is dat eigenlijk veel minder ingrijpend dan als jij langdurig emotionele verwaarlozing ondergaat. En we hebben het dan niet alleen over het herbeleven van beelden, want dat is wat er klassiek beschreven wordt bij posttraumatische stress, is dat mensen nachtmerries hebben, dat ze zowel overdag herbelevingen hebben. Maar bij kinderen gaat het, en daar gaat het over, het schrijft zich in het brein en in het stresssysteem. En daardoor is de symptomatologie veel uitgebreider dan die pure herbelevingen.
Ja.
En ik heb zelf moeten ontdekken, kinderpsychiater, ik was opgeleid in het heel goed herkennen van ADHD, van autisme, van depressies bij kinderen. Mm-hmm. En ik kende ook trauma. Het is eigenlijk maar als ik ben beginnen werken in een voorziening waar kinderen langdurig verbleven en geplaatst waren, soms vrijwillig, dat de ouders dan toestemming gaven voor de plaatsing of geplaatst werden door een jeugdrechter, dat ik plots voelde van de diagnostiek waar ik mee ben opgeleid, die is hier ontoereikend. Want al die kinderen, die hebben hier 4 of 5 diagnoses. Ze hadden allemaal ADHD, mm-hmm. angst, depressie, gedragsstoornissen. En dan dacht ik, ja, ofwel klopt er iets niet met die diagnostiek, ofwel hebben we hier hele, hele, hele zieke mm-hmm. kinderen. En het is maar van als ik ben beginnen ontdekken dat er een soort van ontwikkelingstrauma bestaat, dat ik begreep wat er aan de hand was met die kinderen en dat we dus ook onze aanpak wel heel erg anders moesten gaan doen. Want ja. ik ben ook opgeleid met het idee van trauma, daar moet je afblijven.
Ah, is dat zo?
Ja. Wat je ja. Trauma was iets van, dat moet je alleen maar aankomen als mensen er echt klaar voor zijn. En zeker bij kinderen, begin er niet over te praten, want je heractiveert het trauma. Okay. Dus heel voorzichtig.
Het wordt erger als je daar een behandeling voor geeft.
Ja, heel voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Dat is hoe ik ben opgeleid.
Okay.
En het is maar de laatste paar jaren, dat ook onder andere met EMDR, is een behandeling die hier niet in beschreven staat. Dat is EMDR staat als afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een hele mond vol. Het klinkt hocus pocus, maar het is wel een zeer effectieve traumabehandeling. En op het moment dat we dat ontdekten, dachten we, oké, we kunnen aan de slag. Maar dan zagen wij toch die jongeren die bij ons verblijven, die ook wel vaak uit gezinnen komen, die zelf heel wat hebben meegemaakt en waarbij ouders toch veel minder goed steun kunnen geven aan hun kinderen, dat we nog niet meteen aan die EMDR konden beginnen. Dat we ook moesten zoeken naar wat zijn andere manieren om...
Jij bent al aan de behandeling bezig van het probleem.
Ja, ja.
Ik ben nog bij, hoe kan dat eigenlijk?
Hoe kan dat?
Ja, wat gebeurt er? Want er gebeurt iets lichamelijks met die kinderen die voortdurend getraumatiseerd worden. Hè?
Ja, er zijn,
hoe werkt
er zijn
dat? Welk mechanisme
er
speelt
zijn,
daar?
Ja, 2 belangrijke principes daarin. Een kind dat ontwikkelt, en iedereen weet dat, een kind dat ontwikkelt, ontwikkelt samen met zijn brein. Een brein is aan het ontwikkelen. En dat gaat onwaarschijnlijk snel. Zeker de eerste 2, 3 levensjaren, wat je dan allemaal leert, dat doe je nooit meer na in je verdere leven. Maar met dat ontwikkelen van het brein wordt ook het stresssysteem. Dat is al de basiswegen zijn aanwezig. Maar hoe het er uiteindelijk gaat uitzien, dat vormt zich tijdens die ontwikkeling. En dat vormt zich in relatie tot de omgeving. Wij zijn genetisch onze DNA schrijft voor hoe dat we er gaan uitzien. En daar is al heel wat aanwezig. Maar het is maar in de interactie met de omgeving dat de echte vormgegeven wordt. En eigenlijk weet iedereen dat wij... Ik weet niet of er hier mensen aan tafel Chinees kunnen spreken.
Nee.
Matig, hè. Ja. Maar,
dus zeg wel welke streek.
Ja. Maar wij hebben allemaal... Ja, maar allemaal in ons brein lagen de banen klaar om Chinees te spreken.
Juist,
het is maar omdat het nooit tegen ons gesproken is, dat we het niet geleerd hebben.
Mm-hmm.
En zo is het voor alles. Hè. Om te leren lopen, moet je de kans krijgen om te lopen.
Ja.
Om te spreken, moet je de kans krijgen om te spreken.
Ja.
Om je een gezond stresssysteem te laten ontwikkelen, moet je op een gezonde manier met stress tegenkomen en daarmee om kunnen gaan.
Ja.
Als dat stresssysteem heel vaak opnieuw en opnieuw getriggerd wordt, te vaak, zodat het niet tot rust kan komen, dan gaat het zich ook anders ontwikkelen. Dan heeft het een invloed op heel veel van ons lijf.
Maar wat is een stresssysteem?
Een stresssysteem, dat is eigenlijk een heel ingewikkeld... Ik denk dat veel mensen hebben al wel eens van de amygdala. gehoord.
Dat is een onderdeel van de hersenen.
Dat is een onderdeel van de hersenen. Dat zijn amandelvormige kernen, is de Nederlandse naam daarvoor. En die worden vaak benoemd als de alarmdetectoren van gevaar in ons brein. Hè, als we iets zien. En het is ongelooflijk belangrijk dat we die hebben. In het boek waar we het... Dat de aanleiding is voor dit gesprek.
Dat heb ik nog niet gezegd. Dat boek is geschreven door Nadine Burke Harris en dat heet Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen. Ik zou zelf een seksier titel bedacht hebben.
Ja, maar de titel in het Engels is ook veel beter dan de vertaling.
Wie zie je in het Engels?
Deep Well, The Deepest Well.
De diepste bron. Ja,
de diepste bron en verwijst naar haar zoektocht van wat is de bron van dat
En die legt dat stresssysteem uit. Met een beer.
Met een beer, juist. En misschien moeten we dat verhaal ook gebruiken
maar,
dan. Het is als je in een bos gaat wandelen en je komt een beer tegen, dan is het goed dat je een goed werkend stresssysteem hebt.
Ja.
Ja,
en dan reageer je automatisch, zonder daar diep over na te denken.
Die amygdala waar ik van sprak, die zeggen gevaar. Ja. En die zorgen dat jouw denkend brein... je cortex, dat die even niet geactiveerd wordt. Want heel hard gaan nadenken over... is dat nu een bruine beer of een zwarte beer?
Nee.
Is op dat moment echt niet zo...
Dan ben je al dood.
Je lichaam wordt klaargemaakt. Er wordt adrenaline door je lijf gepompt. Ja. Je hart gaat sneller slaan. Er wordt suiker in je bloedsuiker vrijgemaakt... omdat je nodig hebt om heel hard te kunnen lopen.
Ja, je ziet de film van je leven voorbij trekken.
Ja, maar je loopt en je doet... Je zal sneller lopen dan je ooit kan... Ja. Omdat je lichaam helemaal goed geprepareerd is.
Helemaal
wordt.
Vanzelf.
Ben je in veiligheid, dan gaat dat stresssysteem... komt terug tot rust... En je zal nog even nahijgen en dan pas zal er de film doorgaan. Wat heb ik nu net meegemaakt? Ja, dan ga je beginnen nadenken over wat er... Dan komt die cortex, wordt terug wakker en die gaat nadenken. Fantastisch dat we dat hebben. Dat systeem dateert nog van toen we ook in holen woonden en vaker beren tegenkwamen. dus het is heel goed dat we dat hebben. Nu, het is...
Als we in een bos zijn.
Als we in een bos zijn en een beer tegenkomen.
Ja. Ik voel hem komen. Ja. Als je als scholier van school komt en elke dag een pak slaag krijgt...
En je
dan ben je elke dag opnieuw gestresseerd.
Ja. Ja. En dan woon je eigenlijk met de beer in het huis.
Ja, en dat systeem, dat kan niet gezond zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn dat dat de hele tijd werkt.
Nee, maar ook daar is het wel belangrijk om ook te zien... Het is wel een overlevingsmechanisme van ons systeem. Want eigenlijk, dat stresssysteem wordt overactief, maar dat is niet slecht... Als je in die situatie leeft, want je kan maar beter op je hoede zijn.
Ja.
Als je in zo'n, dan kan je maar beter altijd je omgeving afchecken. Is er hier risico op gevaar?
Ja.
Ga ik, mensen die ooit in zo'n situatie, of gaat het nu over een ouder die te veel dronk? Mensen die dat hebben meegemaakt vertellen vaak van: ik voelde als ik thuis kwam, hoe is papa vandaag? Hè? Of hoe loopt mama erbij? Hè? Is het een dag dat ik kan lawaai maken, dat ik iets kan vragen?
En dat was ook levensnoodzakelijk.
En dat is levensnoodzakelijk.
Maar het heeft zijn gevolgen.
Maar het heeft zijn gevolgen, omdat dat stresssysteem gelinkt is aan ook ons immuunsysteem.
Is dat zo?
Ja. Er is een link aan ons immuunsysteem. Het gaat via...
En zo komen wij die lichamelijke problemen van.
Ja, ja.
Maar is het dan zo simpel als een teveel aan adrenaline tast je hele lijf aan, vroeg of laat?
Wel, het is een samenspel van adrenaline. Die acute stress waar we het net over hadden, dat is eigenlijk adrenaline die in je lijf wordt gepompt. Maar tegelijkertijd die adrenaline... er zitten heel veel feedback loops in onze neurobiologie. Gaat ook cortisol aan wakkeren. Ja. Die gaat de bijnieren zeggen van cortisol aanmaken. En dan is een stresshormoon dat wat langer doorgaat. En dat doet eigenlijk wat andere dingen dan adrenaline. Adrenaline gaat bloedsuiker vrijmaken. Is cortisol veel langer in je lijf aanwezig, dan gaat cortisol zeggen... als het hier regelmatig gevaarlijk is, dan is het beter dat we energie gaan opsparen. Dan gaan we in de plaats van veel suiker vrijmaken, gaan we dat opslagen als vet in ons lichaam. En dan zie je al bijvoorbeeld, er zijn heel wat mensen die trauma in hun kindertijd hebben meegemaakt, hebben veel groter risico ook op obesitas. Omdat dat stresssysteem zich eigenlijk klaarmaakt van als er gevaar is, dan kan het ook zijn, denk aan vroeger, dan kan het zijn dat er een tijd is dat je geen eten hebt, dus dan kan je maar beter reserve opslaan om te zorgen dat je later toch toekomt.
En dat is maar één voorbeeld.
En dat is maar één voorbeeld.
Ik wou je kritisch vragen. Ja, maar hoe kom je nu van stress naar de kans op kanker? Hoe werkt dat? Maar?
Ja, en ook daar is cortisol gaat aan de ene kant... Als dat langdurig in je lijf aanwezig is, hè, als het de piek en het dal volgt bij acute stress, geen probleem, blijft het langdurig in je lijf aanwezig, dan gaat cortisol aan de ene kant je immuunsysteem verzwakken. En dan maakt het je gevoeliger voor aanval van buitenaf, hè, voor allerlei virussen. Dus je gaat veel gemakkelijker een verkoudheid en een griep opdoen. En ik denk dat mensen dat eigenlijk ook wel vaak weten in periodes van vermoeidheid, van veel stress, dat je voelt, dan ben je vatbaarder voor virussen. Dan ga je merken...
Dat is echt waar ook. Dat want is soms ook denk gewoon... ik, dat is maar een gevoel.
Maar dat is ook echt waar. En als het dan langer duurt, dan gaat het ook over kanker. Hè. Dan gaat het ook want kanker komt er maar omdat er cellen zich kunnen beginnen ontwikkelen. En als ons immuunsysteem goed werkt, dan gaat het proberen dat elke keer terug stil te leggen, de ontwikkeling van de kankercellen. Maar als dat niet gaat...
Het is vaak in de kiem gesmoord, je het door hebt.
Voilà.
Zo'n defaitistisch verhaal dat je vertelt. Want dus terug naar die vragenlijst van 11 vragen.
Ja.
Heeft een volwassene in je gezin je vaak zo hard geslagen dat je gewond raakte? Als je daar ja op antwoordt, dan zit je dus met een ander lijf als volwassene. Dit lijkt mij nogal uitzonderlijk dat dat gebeurt, maar zijn je ouders ooit uit elkaar gegaan of gescheiden? Levert ook een eventuele ja op? Ja. Of woonde je samen met een probleemdrinker? Levert een ja op?
Ja.
Als je in dat soort van omstandigheden kind bent geweest, of jong volwassene bent geweest, want het is tot de 18 jaar geloof
ik. Tot 18 jaar, ja.
Dan zit je met een lijf dat anders functioneert.
Ja. Of dan kan je zitten met een lijf dat anders functioneert.
Ah, het is niet...
Ja, want dat wou ik u vragen, omdat u spreekt al in kinderen in het algemeen.
Ja.
Alsof elk kind heel
mechanisch reageert.
Mechanisch op dezelfde omstandigheden reageert. Toen ik me afvraag... Ik heb mezelf altijd een beetje een raar jongetje gevonden.
Blij dat je het zelf zegt.
Of
je daaraan kan ontsnappen op een
manier. Of anders reageert. Of wat dan ook.
Het is nooit... ik denk dat het moeilijke is. Hè, want de... ik ben zelf, naarmate dat ik dat ontdekte, dat we 20 jaar geleden eigenlijk wisten van als we dit nu aanpakken, dan kunnen we heel veel gezondheidsproblemen vermijden. Het is alleen zo dat het heel erg individueel verschillend is, omdat het afhangt van hoe chronisch is het trauma geweest, op welke leeftijd, hoe jonger. Hè, want er is heel lang gedacht, een baby die geweld ziet, meemaakt thuis, die is daar niet bewust van. Nu, het is net die baby die veel gevoeliger is voor dat geweld, omdat dat brein zo aan het ontwikkelen is. En dat stresssysteem wordt veel harder beïnvloed dan als jij als 10-jarige geweld hebt gezien thuis.
Ja.
En dat maakt ook doordat het verschillend is op welke leeftijd je het meemaakt, hoe ernstig, hoe langduriger, dat ieder kind er ook wat anders op zal reageren. En het is een samenspel van DNA en omgeving. Hè. Het is ook, je wordt ook met een bepaald temperament geboren, je hebt ook een bepaalde plaats in een kinderrij. Hè. Zijn er ouder of jongere kinderen? Ga je beschermen? Ga je meer ondergaan? Het zijn allemaal dingen die meespelen. En daarnaast, hè, want je zegt het is een defaitistisch verhaal. Ja. Hè. Daarnaast is het ook zo dat er ook heel wat protectieve factoren zijn. Hè. Er is die E-studie is er gekomen en er is ook een groep geweest, onder andere van Dr. Bruce Perry, een Amerikaanse kinderpsychiater. Die hebben dezelfde studie eigenlijk proberen te corrigeren naar positieve sociale relaties.
Ah ja, want die vragenlijst van de E-studie, die zijn werkelijk op zoek naar negatieve invloeden.
Negatieve ervaringen.
Je zou net zo goed positieve ervaringen vragen kunnen stellen. Ja, ben je vaak geknuffeld?
Ja.
Ja, dat soort van dingen.
Want als je...
Goed, te vaak geknuffeld worden.
Te vaak geknuffeld worden kan je eigenlijk niet, behalve als het is op een manier die jij niet wilt.
Op een dwingende manier. Ja.
Want te vaak geknuffeld worden kan je niet.
Ik werd absoluut niet graag geknuffeld als kind.
Dat kan.
Maar jij bent een raar jongetje. Heb je zelf gezegd, Mark.
Nee, maar dat kan. Maar ik zeg dus, als jij niet graag geknuffeld wordt, dan kan jij het, als het op een manier is die jij niet leuk vindt, dan is het niet...
U daarentegen.
Ja, voilà. Dus als je goede relaties hebt, is dat een grote buffer. Want dan zijn ze gaan kijken waar er eerst een lineair verband was tussen het aantal ervaringen en...
Negatieve
ervaringen en het aantal problemen. Zagen ze dan, als er eigenlijk een kind heel veel heeft meegemaakt, maar tegelijkertijd heel goed omringd geweest is... Stel, je hebt wel een agressieve vader gehad, maar je hebt een moeder die jou eigenlijk heel vaak beschermd hebt. Of er was een grootmoeder waar je terecht kan. Of er was een leraar die jou zag en die veel voor jou betekende. Dat kan heel erg helend zijn en beschermend.
Dan kan je meer hebben.
Dan kan je meer hebben. Het omgekeerde is ook waar. Hoe meer je alleen staat op de wereld, hoe minder je kan hebben.
Ja.
Dan kan je eigenlijk als kind al een overreactief stresssysteem krijgen als je eigenlijk heel wij als er...
Maar u bent psychiater. U bent kinderpsychiater. Stel nu dat u psychiater was voor volwassenen.
Ja.
En u krijgt iemand in uw hoe heet dat?
Kabinet,
waarvan blijkt, ja, die heeft veel een hoge score op die E-studies. Ja, die man of die vrouw, die zit daar wel mee.
Die zit met
dat lijf dat hij heeft. En is daar dan achteraf nog wat aan
daar
te
is zeker
doen,
achteraf nog wat aan te doen. En het is wat wij merken, want we spreken er met ouders over, want de kinderen die bij ons verblijven, die hebben allemaal ouders. En de meerderheid van die ouders hebben zelf ook trauma meegemaakt. Ja. Dus wij spreken met die ouders. Ja. En wij merken dat hoe meer we erover spreken en hen uitleggen wat er met hen gebeurt, het is vaak een aha-erlevenis. Nu begrijp ik hoe het in elkaar zit.
Ja.
En nu begrijp ik waarom ik reageer zoals ik reageer.
Door mijn kinderen te behandelen begrijp ik mezelf ook.
Nee, ook doordat wij uitleggen hoe zo'n stresssysteem en welk effect het heeft op het brein. En dan gaan we zoeken van je kan dat stresssysteem ook naar beneden halen. Je kan het ook tot rust brengen. En jullie hebben hier Steven Laurijsen ook al over de vloer gehad, die jullie onwaarschijnlijk goed heeft uitgelegd hoe goed meditatie je kan helpen om je brein en je stresssysteem tot rust te brengen.
Ja, hij heeft mij zelfs overtuigd.
Ik was zelf ook...
Sindsdien ben ik de rust zelf.
Ik was zelf ook
en
vroeger...
Heeft gewerkt?
Absoluut, ja. Nee, maar het heeft
ik dacht
gedaan.
Vroeger ook dat yoga echt iets was voor alternatieve mensen.
Ja,
met geitenwolle sokken en die ergens zweverig... En ik heb moeten... Ja, zeggen van oké, maar de studies zijn ontegensprekelijk. Het is heel duidelijk dat het heel veel effect heeft.
Ja.
En of het nu... Ja, je hebt allerlei vormen, maar het gaat eigenlijk vaak over ademhaling en via ademhaling je hartslag tot rust brengen. En daar is een onmiddellijke link, dat is een directe poort naar dat stresssysteem.
Ja.
Want enerzijds kunnen dingen die je meemaakt dat stresssysteem activeren, dingen die je doen denken aan wat je hebt meegemaakt, maar ook lichamelijke ervaringen heb jij toen, als je een trauma meemaakte, ging je hartslag de hoogte in, dan kan later, als je bijvoorbeeld bij het sporten en je hartslag gaat de lucht in, je ook getriggerd worden om terug te denken aan het trauma.
Nog één ding dat ik wil even op tafel gooien. Toen die studie in Amerika uitkwam, is er kritiek opgekomen van de zwarte gemeenschap.
Ja.
Die zei, wij worden door deze studie gelabeld als mensen met hersenafwijkingen, met rare lichamen. Want men veronderstelde dat dit vooral bij de zwarte bevolking voorkwam. Als je dat verplaatst naar hier, toen ik het boek aan het lezen was, dacht ik ook dat het boek ging over kansarmoede.
Ja, en dat is dus het grote misverstand. Het gaat over ons allemaal. Want de E-studie is niet gebeurd bij een arme bevolking. Is gewoon in een middenklasse bevolking in Amerika gebeurd. Het is helemaal niet gebeurd bij zwarte Amerikanen. Eerder bij gewone witte mensen.
Het wordt gewoon... Moet je even schrappen in de zin, maar goed.
De gemiddelde... Ja, ik bedoel, ik heb het over... Het zijn mensen zoals u en ik die daar onderzocht zijn. En dat is het... Dat vind ik het hele mooie aan het boek, want het vertrekt vanuit het pediater. Het is deze keer niet een kinderpsychiater of een therapeut, maar een pediater die ontdekt al die lichamelijke problemen die ik hier niet behandeld krijg, waar komt dit vandaan? En zij volgt hetzelfde spoor als ik.
Terug naar de bron.
Terug naar de bron. En we moeten dat gaan aanpakken. En trauma verandert je brein, maar door de juiste behandeling in te zetten, gaat je brein ook opnieuw de andere kant op veranderen. En het gaat dus niet over... het is een grote oproep om... trauma ook al die ervaringen uit het taboe te halen, want mensen vinden het heel vervelend om daarover te spreken. Er is heel veel schaamte rond, terwijl het zo van belang is dat we er wel over spreken en dat artsen wel weten als je dingen hebt meegemaakt. Je hoeft daarom niet te vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt, maar wel dat je dingen hebt meegemaakt, want het is een grote risicofactor voor heel veel problemen later. En het heeft dus niks te maken met armoede. Er wordt vaak gedacht van, ja, maar als je in armoede bent, zo is zij ook begonnen als pediater, dat ze denkt van, ja, mensen in armoede hebben minder makkelijk toegang tot gezondheidszorg en minder makkelijk toegang tot gezond eten. En dat maakt dat zij...
Verhoogde kansen hebben.
Verhoogde kansen. Of hun gedrag is anders dan het onze.
Ze roken, ze drinken.
Ja, ze roken meer, ze drinken meer. En dat klopt allemaal niet. Ze hebben wel vaker dat ze in onveilige omstandigheden leven, waardoor ze vaker stress meemaken. Het is ook zo dat als je dat hebt meegemaakt, dat ook je beloningssysteem anders werkt, waardoor je meer geneigd bent om andere manieren te gaan zoeken om je beloningssysteem te activeren, zij het met drinken, roken, alcohol of drugs. Maar ook daar is een hele biologische achtergrond voor. Maar iedereen, of je nu rijk bent, arm, blank, zwart, geel, rood. Het, het treft ons allemaal.
Ja. Op de webpagina van Interne Keuken, op de site van Radio 1, staat er in het tekstje dat ik hierover geschreven heb gisteren, een linkje naar een ACE-test, naar die test met die vraagjes. Dan kan je zelf eens zoeken hoeveel ja's je hebt.
U zegt de juiste behandeling instellen. Komt er ook medicatie bij te pas?
Wel, medicatie eigenlijk zo weinig mogelijk. Wat zij hier zegt, zijn een aantal basis is bewegen, meditatie of ademhaling, gezonde relaties, zorg dat je goed omringd bent, zorg dat je als er, ja, dat je toch gaat een behandeling voor je trauma gaat spreken bij een therapeut. Of, het hoeft daarom ook niet te spreken te zijn, want het kan ook lichamelijk werk zijn. En gezonde voeding zijn een aantal basisdingen waar je al heel ver mee kan komen. En dan...
En dan
de kerst op de taart is bijvoorbeeld echt de EMDR-therapie, waar je het echt het stresssysteem langdurig tot rust kan brengen.
Het boek heet Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen. Nadine Burke-Harris heeft het geschreven. Dankjewel, Eva Kistes. Interne Keuken.